Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters. Een rijk onderwerp vanavond. Een beetje te rijk, dacht ik, toen ik het moest voorbereiden. Je kan beter een koning als Amon hebben, daar heb je maar 6 versen over in de Bijbel. Koning David, vele, vele hoofdstukken. Ik heb wel eens een seizoen lang elke maand een Bijbellezing over David gehouden. En toen had ik nog het gevoel dat ik in die 8 of 12 lezingen het onderwerp een beetje moest samenpersen. Ik heb mij geprobeerd te laten geven uit die rijke geschiedenis wat ik u vanavond mag doorgeven. Laat ik maar eens beginnen met een kleine verrassing door het Bijbelboek waarmee ik wil beginnen. En dat is het boek Ezechiël. Hoofdstuk 34. Vers 20. Ezechiël 34, vers 20. Daarom zo zegt de Heere tegen hen. Zie, ik ga zelf recht spreken tussen de vette en de magere schapen. Omdat gij al wat zwak is met flank en schouder wegdringt. En met de horens stoot totdat gij ze naar buiten gedreven hebt. Zal ik mijn schapen verlossen. Opdat zij niet langer tot een prooi zijn. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere. Dan zal ik 1 herder over hen aanstellen. Die hen weiden zal. Mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wildgedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal die, ja, al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen. Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd. Zegenbrengende regens zullen het zijn. Het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in hun land leven. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik de stangen van hun juk verbreek en hen bevrijdt uit de macht van wie hen knechten. Tot zover het woord van God voorlopig. Als ik aan koning David denk, beste vrienden, kan ik er moeilijk omheen dat wij in een bijzondere week leven. En wel om 2 redenen. Laat ik met de negatieve beginnen. Ik denk dat velen van u ook, zeker de afgelopen dagen en ook vandaag, het nieuws nauwlettend hebben gevolgd dat vanuit het Midden-Oosten tot ons komt. Makkelijk is dat niet. Er bereikt ons een veelheid aan berichten, vaak tegenstrijdig. Een veelheid aan meningen en zienswijzen op de crisis in het Midden-Oosten. Maar 1 ding is denk ik wel duidelijk geworden ook in de afgelopen weken en ook in deze tijd. En dat is dat daar iets gaande is dat ver uitgaat boven normale menselijke politieke omstandigheden. Ik denk dat menselijk gesproken de Palestijnen nog nooit zo dicht bij een kans op een eigen staat waren als nu. En je vraagt je af wat er gebeurd is dat zij, zo lijkt het althans, die kansen zo aan het vergooien zijn. Het antwoord zou kunnen zijn, het is voor mij ook maar politiek koffiedik kijken, het zou wel eens kunnen zijn dat zij zich gerealiseerd hebben dat nog nooit een minister-president van Israël zulke vergaande concessies heeft gedaan sinds 1967... bereid was 90% van de Westoever terug te geven, waardoor een Palestijnse staat binnen handbereik was, maar tegelijkertijd te kennen gaf dat Israël de soevereiniteit over de Tempelberg nooit uit handen zou geven. Dat is een belangrijk gegeven. Is het niet merkwaardig dat de wereldpolitiek tot en met de grote wereldleiders, die van het Midden-Oosten, maar ook de president van de Verenigde Staten en op een afstand de president van de Russische Federatie, zich allemaal bekommeren, niet alleen maar over Israël, niet alleen maar over de Westoever, maar uiteindelijk op de keper beschouwd over die paar vierkante meters. Waarvan twee landen claimen dat er nooit een vredesresultaat kan komen, als niet een van die twee landen, en elk claimt het voor zichzelf, de soevereiniteit krijgt over die tempelberg. Die berg die eeuwen geleden, 3000 jaar geleden, door koning David is aangewezen, of beter gezegd, het was de engel des Heren die aan hem verscheen toen de plaag over Israël was gekomen na de volkstelling van David. Een van de missers in Davids leven. En daar ontmoet hij de engel des Heren. Maar God gebruikte die misser als een aanleiding om iets heel bijzonders aan David te openbaren. En dat is, die tempelberg zou de plek zijn waar, dat was toen nog geen tempelberg, de berg Moria, waar de tempel zou verschijnen. En de engel des Heren wees de plaats aan waar dat brandofferaltaar zou staan. Ik weet niet of David zich bewust was van het feit, maar ook wij kunnen dat niet zeker weten, dat die rots die de engel aanwees ook de rots was geweest waar eenmaal Abraham zijn zoon Isaac in zekere zin aan de Heren geofferd had. Een heel bijzondere plek. En God heeft in zijn voorzienigheid niet alleen maar die plek aangewezen als de plek waar de tempel zou staan, maar ook toegelaten dat vele, vele eeuwen later die plek in de onmiddellijke nabijheid zou staan van de plaats waar de Heer Jezus gekruisigd werd, maar ook heeft toegelaten dat die plek nog weer eeuwen later de op twee na heiligste plek zou worden van de islam. Om het heel kort aan te geven, de islam is niets anders dan een afvallige vorm van christendom. Als we denken aan het naam christendom van de eindtijd, is de islam daarmee het verst afgeweken ook het verschrikkelijkste voorbeeld van ontaarding van de oorspronkelijke openbaring van Oude en Nieuwe Testament. Daar staan tegenover, om het de woorden te zeggen van 1 Johannes 4, de geest van God en de geest van de antichrist. Waarbij ik niet wil zeggen dat de geest van God automatisch aan de kant van de Israëli's staat. Van wie een meerderheid atheïst of communistisch of socialistisch of op zijn best agnostisch is. Laten we dat ook goed bedenken. En niet elke atheïstische Jood, waarvan er vele zijn daar, automatisch koppelen aan de God van Israël van wie ze zelf niets willen weten. En toch is er in Israël een kern. Het ware Israël dat God kent. En waartoe zeker de Messias beleidende Joden in Israël behoren. Van wie er in 1967 nagenoeg nul waren. En juist toen begon die opwekking waardoor er vandaag 6000 van hen zijn. En nog eens ver meer dan 100.000 in de hele wereld. God is bezig met dat volk op een wonderbaarlijke wijze. En de geest van God staat daar tegenover de geest van de antichrist, zowel aan de kant van Israël als aan de kant van de Palestijnen. En de geest van God is zowel aan de kant van Israël bij hen die de Messias eren, als bij de kant van de Palestijnen waar er ook zijn die de Messias van Israël eren. Je leest het niet in veel kranten, maar er zijn Messias beleidende Joden en Messias beleidende Palestijnen, die in de laatste jaren meermalen gemeenschappelijke bijeenkomsten hebben gehouden. Niet altijd, want de taal staat daartussen. Bijeenkomsten waarin ze elkaar omhelst hebben en herkend hebben als broeders en zusters in Yeshua de Messias, de Heer Jezus Christus. Daarover horen wij niet zoveel. Maar daar ligt het geheim voor vrede in het Midden-Oosten. Over die paar vierkante meters tempelberg zullen zij het nooit eens worden. En dat komt om de simpele reden dat zij niet beheerst worden door politieke krachten, maar door geestelijke krachten. Gods antwoord op de nood van het Midden-Oosten ligt, en dat is geen simplistisch antwoord, maar een zeer realistisch antwoord, in de persoon van David. Zo noem ik hem. Want hier in Ezechiël 34 en ook in hoofdstuk 37 en in Jeremia 31 en in Hosea 3 wordt de Messias zelf, de grote zoon van David, aangeduid met de naam David. Daarmee is koning David in het Oude Testament een van de meest duidelijke typen, voorbeelden, of hoe je het noemen wilt, beelden van de zoon van David, van de Messias. Vrede voor Jeruzalem, waarvoor wij mogen bidden. En natuurlijk mag je er ook voor bidden dat zolang de Heer Jezus niet komt, er toch op een of andere wijze vrede mag komen en dat niet nieuwe slachtoffers zullen vallen. Maar over de Tempelberg is geen vrede mogelijk. Althans, zo lijkt het naar de mens gesproken en zo is het in elk geval al sinds 1948. Die vrede is slechts mogelijk door de Messias, de ware koning David. Er is nog een tweede reden waarom dit een bijzondere week is. En dat is dat het zo geleid is dat Israël van de week zijn loofhuttenfeest viert. Het is de zevende maand, het is de zevende van de feesten, dat zeven dagen gevierd wordt, plus nog een extra achtste dag, de afsluiting, Shemini Atzeret, de achtste dag van het feest, aanstaande zaterdag. En dan, wonder boven wonder, nog die negende dag, de 23e van de zevende maand, aanstaande zondag, de vreugde der wet. De vrolijkste dag van het hele Joodse jaar, en dat in deze tijd. Soms lijkt het net alsof God bepaalde dingen voorziet, want hij heeft met het loofhuttenfeest geboden vrolijk te zijn. Denk erom, dat is een moeilijker gebod dan je denkt. Probeer maar eens zeven dagen lang alle muizenissen uit je hoofd te zetten. Zeker als er met stenen gegooid wordt op Joodse mensen. Zeker als een geweldige crisis dreigt, nog veel groter dan wat we tot dusver in de laatste weken beleefd hebben. Om dan dat gebod te gehoorzamen. Het gebod om vrolijk te zijn. God geeft dat gebod omdat hij wil dat er tijden zijn dat we ons zo losmaken van alle omstandigheden, hoe moeilijk die ook zijn, en dat we ons hart richten op hemzelf en op de ware David. Daarom is het zo moeilijk om vrolijk te zijn. Maar het is een gebod van God. Paulus geeft het ook in Filippenzen 4. Verblijd u in de Heer. Te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. En dat zegt Paulus terwijl hij zelf in elk van de hoofdstukken van de Filippense brief op droevige omstandigheden wijst. Ezechiël 34 is heel bijzonder doordat het de figuur van David verbindt met wat je zou kunnen zeggen dat loofhuttenfeest. Het woord staat er niet, maar er zijn een paar bijzondere aanwijzingen. In de eerste plaats doordat de Heere God belooft dat als David terug zou komen en koning zou zijn over Israël, in feite is dat natuurlijk de grote zoon van David, dan zou hij een verbond des vredes sluiten, niet alleen met Israël, maar ook met de natuur. Dan zou hij de zegenbrengende regens geven en het geboomte des velds zou zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Het loofhuttenfeest is niet alleen maar een grote dankdag voor het gewas, dankweek voor het gewas eigenlijk, maar ook een biddag, bidweek voor het gewas. Economisch is gecombineerd in één enkele week. Je dankt voor de afgelopen oogst. Met het loofhuttenfeest is die oogst afgesloten. Eerst de gerstenoogst met Pasen, de tarweoogst met Pinksteren en dan de wijnoogst en de olijvenoogst. Dat is de afsluiting van de oogst en dan vier je het loofhuttenfeest. De hele oogst is binnen, je kunt achteroverleunen en blij zijn. Nee, je kijkt alweer vooruit. Daarom is die laatste, de grote dag van het feest zo belangrijk. Wanneer daar het waterscheppen plaatsvindt, die bijzondere ceremonie, eigenlijk elke dag, maar zevenmaal op de laatste dag, dat water uit het badwater van Siloam, dat plechtig omhoog gedragen wordt naar de Tempelberg, het is altijd weer die Tempelberg, en daar wordt dat water uitgegoten, zo gebeurde dat ook nog in de dagen van de Heer Jezus, aan de voet van het altaar. En dan bidt het volk om regen. Dit is het antwoord dat we hier vinden op dat gebed. Zegen, rijke regens zal ik u geven. En het land zal zijn opbrengst voortbrengen. Dat is het Messiaanse Rijk. De grote oogst van God. De zegen van God. Als Israël in deze week in zijn loofhutje zit. Op zijn balkonnetje of achter in zijn tuin. Zo'n wankel hutje om eraan te denken hoe wankel het bestaan is, hoe wankel een vredesovereenkomst kan zijn, hoe wankel de verhoudingen tussen nabuurvolken kunnen zijn. Dan herinnert die loofhut hen daaraan, maar tegelijkertijd is die loofhut met dat al dat loof en het gebladerte, maar ook die vruchten waarmee die versierd is, een soort voorsmaak van het paradijs. Hoe zit de Jood vandaag in zijn loofhutje daar in Israël?
als een voorsmaak van de vrede van Jeruzalem. En hoeveel Joodse harten die nog wel in God geloven, die zelfs heel intens in God geloven, maar wier ogen nog gesloten zijn voor Jezus de Messias, zal er in deze dagen een verlangen zijn naar koning David. En dat vind ik zo bijzonder. Er staat in Hosea 3, ik noem dat straks al even. Vele dagen zullen de kinderen Israël zitten zonder koning, zonder vorst, zonder tempel, zonder offer, zelfs zonder afgoden. Niets. Totdat zij in de laatste dagen zullen komen tot David hun koning. Dan zullen ze zich bekeren tot hem. Ik ben ervan overtuigd dat er in Israël een hele schare mensen is die nog maar een klein duwtje van de geest nodig hebben om te gaan zien dat Yeshua, Jezus, de Messias is. Alles wat in het leven van David in het Oude Testament gebeurt, is eigenlijk een soort beeldspraak van wat ook vandaag weer in Israël gaande is. Davids begin is heel merkwaardig als je dat vergelijkt met Saul. Sauls carrière begint met het feit dat hij achter 3 ezels aanjaagt die hij nog niet eens te pakken krijgt ook. Dat lijkt me een veeg teken voor zijn hele leven. Davids carrière begint ermee dat hij voor de schapen uitgaat. En dat nog heel goed doet ook. Dat hij ze beschermt tegen de leeuw en de beer. Daar wordt hier gesproken over de schapen. Straks komt de grote herder, de ware David. Dat is nog een merkwaardige overeenkomst. Saul, zijn naam betekent ongeveer gevraagde. Het hele volk smeekte om hem. De grote leider, zoals ook vandaag de volken smeken om grote leiders. Of het nou Bush of Gore is, of dat het nu Barack of Sharon is. Mensen willen grote leiders. Ze kregen een hele grote kop, groter dan het hele volk. Saul heette die. Later werd die kop al afgehakt en toen was die weer even groot als de rest van het volk, want het was niet de koning naar Gods hart. Maar Saul betekent gevraagd. Het hele volk vroeg om hem en het God gaf die koning aan hem. Bij David is het heel anders. Davids naam betekent geliefde. En David was geliefd voordat iemand om hem maalde. Iedereen vergat hem. Toen Samuel op bezoek kwam om David te zalven, alleen Samuel wist nog niet dat het David moest zijn, toen vergat zijn eigen vader om David uit te nodigen. Zijn dit al uw zonen? Ik heb er nog één. Niemand zag David, eentje, de Heere God. Die zag hem daar bij de schapen spelend op zijn harp en zingend: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan stille water. Wat een man. Ik had straks aan tafel ook mijn eigen discussie zo. Mijn kinderen zijn al weg, Chris, dus ik moest het met mijn vrouw doen. En toen zei ze: wat is David voor een man? Ik zei: nou, hij kon een enorme rouwdouwer zijn. Als je ziet hoe hij met de overwonnen vijanden omging, dat was niet best. Toen zei ze: volgens mij was het een hele lieve man. Hij kon zulke mooie psalmen maken. En mijn vrouw en ik hebben ons zijn samen het eens geworden over het feit dat hij allebei was. Mensen zitten ingewikkeld in elkaar. Hij kon er wat van, die David. Maar God had hem lief. Ik denk dat zo met de Heer Jezus was. God heeft, de Vader heeft hem van eeuwigheid gezien. De Zoon die in de schoot van zijn Vader was. En de Vader zag hem al toen nog niemand naar de Heer Jezus vroeg. Toen was hij al de geliefde van de Vader. En de eerste 30 jaar van het leven van de Heer Jezus was hij eigenlijk ook nog min of meer onzichtbaar. Een timmermanszoon in Nazareth. Maar God zag hem. En toen de Heer Jezus eindelijk in de openbaarheid kwam, ging de hemel open. En toen zei God: deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En dat is met David ook zo. Maar zo gauw David ook zichtbaar wordt, dan gaat hij geliefd worden. Hij is de geliefde. Ik ga het niet in detail uitspellen, maar u moet het dus rustig nalezen in 1 Samuel 18. Dat is heel merkwaardig. Eigenlijk al iets eerder. De eerste, weet u wie de eerste was die David lief had? Wie is de eerste van wie vermeld wordt in de Bijbel dat hij David lief had? Dat zal u nog niet gelullig geloven, want het staat echt in de Bijbel. Dat is Saul. 1 Samuel 16 vers 21. Daar, deze Saul hield veel van hem. En David werd zijn wapendrager. Dat is één manier om de ware David lief te hebben. Misschien hebben heel veel Joden wel de Messias lief, alleen maar als een abstract idee. Maar als ze zouden moeten rekenen met de gedachte dat het wel eens Jezus van Nazareth zou kunnen zijn, dan hoeven ze hem niet meer. Als Saul, op het moment dat Saul gaat merken dat David wel eens zijn opvolger zou kunnen zijn, dan slaat die liefde om in een geweldige haat. Er zijn jonge mensen geweest die als kind in een christelijk gezin opgroeiden en gezegd hebben dat ze ook de Heer Jezus lief hadden. En toen ze voor de eigen keuzes in hun leven kwamen te staan, toen werd de Heer Jezus een grote bedreiging. Want hij is of degene aan wie je alles aan zijn voeten neerlegt, of je keert hem de rug toe. Sauls liefde sloeg om in de grootste haat. De tweede groep die hem lief heeft, dat zijn zijn eigen dienaren. De dienaren van Saul. Die hielden allemaal van David. David was een held. Hij versloeg elke keer weer de Filistijnen. En die dienaren hielden van hem. Dat was een oprechte, eerlijke bewondering. Een heldhaftige bewondering. Maar toen Saul tegen die dienaren zei, wij gaan David vangen en doden, toen kozen die dienaren voor Saul. We lezen van heel Israël en Juda dat zij David lief hadden in 1 Samuel 18. Vers 16, geheel Israël en Juda had David lief. Er kwam een het is mooi dat het hier onderscheiden wordt, de 12 stammen van Israël. In Ezekiel 37 lezen we dat God straks het huis van Israël en het huis van Juda weer met elkaar zal verenigen. De twee houten die worden symbolisch aan elkaar gevoegd tot één hout. Het zal weer worden één volk, die 12 stammen. En dan staat daar, ik zal David over hen tot koning stellen. Geheel Israël en Juda had David lief. Maar wat betekende dat? Toen David moest vluchten over de bergen, was hij nagenoeg alleen. De vierde van wie we lezen dat zij David lief had, was Michal, zijn eigen vrouw. Dat was weer een heel andere liefde, de liefde van een jonge vrouw die verliefd wordt op een held. En zij heeft echt van David gehouden, maar het is merkwaardig dat zij altijd, zelfs als ze allang met David getrouwd is en als David allang koning is, dan wordt ze nog steeds genoemd de dochter van Saul. Deze vrouw kon zich nooit losmaken van haar verleden. En dat is niet de manier om de Heer Jezus lief te hebben. Je kunt hem niet lief hebben en dan ook nog een stuk voor jezelf reserveren. Dat gaat niet. Hij vraagt alles van je. En Michal behield, mag ik het zo zeggen, haar eigen identiteit als dochter van Saul. Dat heeft ze nooit prijsgegeven. En weet je wanneer je dat ziet? Als David danst voor de ark uit alle macht. Als je het wilt weten hoe dat gaat, moet je zondag maar eens naar de synagoge gaan. Messias beleidend of liberaal of orthodox. Dansen doen ze allemaal. Met de Torahrollen in de hand. De vreugde der wet. De Davidische dansen, zo heten ze tot vandaag in de dag. David die uit alle macht danst voor de ark. Waarom? Omdat David een intense relatie had met de Heere God. En daarom ook vreugde vond in de wet. Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Dat is David. En Michal begrijpt dat niet. Michal houdt van hem, maar je moet niet overdrijven, denkt ze. En dan overdrijft hij. Oh ja, er zijn heel wat mensen, zelfs vandaag in de tijd van secularisatie, die best van de Heer Jezus willen houden, maar je moet niet overdrijven. Als het erop aankomt, dan kiezen ze toch weer voor zichzelf. Eigenlijk zijn dat mensen die nooit loskomen van hun wortels. Ze blijven als een dochter van Saul. Daarmee verraden ze zichzelf. Het allermooiste in 1 Samuel 18 staat helemaal in het begin. Dat is Jonathan. Kijk, nou komen we waar we wezen willen. Want het is natuurlijk wel mooi om te praten over koning David die koning wordt over Israël. Maar laten we nou heel eerlijk wezen. Het is niet te vergelijken met wanneer onze goede beste Willem-Alexander straks koning zal worden. We kijken allemaal naar de televisie en we zeggen het was mooi. Maar niemand van ons zal erover piekeren om naar hem toe te gaan en zich voor hem neer te buigen. En zeggen, mijn hele leven, mijn hart behoort jou toe. Er is maar één koning die daar recht op heeft. Jonathan heeft gezien wat David deed. Hij versloeg Goliath. Daarmee werd het hele volk gered. Dat is een diepe boodschap, nietwaar? Waarachtige liefde voor koning David, voor de ware David, begint daar als je gaat zien dat David door zijn overwinning over de grote macht van het kwaad het hele volk gered heeft, het volk Gods. En dan staat er, Jonathan had hem lief als zichzelf. Dat is dus precies wat het gebod voorschrijft. Heb uw naaste lief als uzelf. En weet je wat Jonathan dan doet? Dan levert hij alles wat hij is bij David in. Dat is geweldig, nietwaar? Hij geeft hem zijn zwaard, zijn wapenrok, zijn boog, zijn gordel, alles. Oh nee, toch niet. Eén ding levert hij niet in. Zijn schoenen. Wat jammer nou. Op het moment dat David moet vluchten over de bergen, blijft Jonathan in het paleis van de koning. Hoe zou de geschiedenis van Israël zijn geweest als Jonathan eens achter David was aangegaan? Hij niet in het huis van Saul was gebleven, waardoor hij straks gedwongen wordt om mee te gaan met Saul in de strijd tegen de Filistijnen, zodat Jonathan daar met zijn twee broers sneuvelt op het gebergte van Gilboa, met Saul hun vader. En u bent vanavond ook gekomen, net als ik, om te horen over koning David. Ik was net zo nieuwsgierig als u, wat we te horen zouden krijgen, maar misschien was ik wel net zo weinig geprepareerd als u, dat het een niet erg vrijblijvende preek zou worden. Want dit is een koning die alles van je vraagt. En die, als je je wapenrok hebt ingeleverd en je zwaard en je gordel en je boog, ook tegen je zegt, en je schoenen. Als David straks helemaal alleen is, dan moet hij vluchten over Saul, voor Saul, over de bergen. Hij zegt het zelf zo. Als een vlo, als een insect dat vertrapt zal worden door Saul, als een veldhoen over de bergen. Dan lezen we dat hij daar is in de spelonk van Adullam. En dan komen de mensen hun schoenen bij hem inleveren. Dan lezen we daar dat ieder tot David kwam die een schuldeiser had, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, zoals de Statenvertaling het zegt. En allemaal kwamen ze naar David. En David troostte en hielp ze allemaal. Het waren er 2, het waren er 5, het waren er 10, het waren er 100. En uiteindelijk waren het er 600. Het hele leven van David bestaat uit deze 2 delen. Een leven van vlucht en het leven van koningschap. De loopbaan van de Heer Jezus Christus bestaat uit deze 2 delen. Al 2000 jaar leidt hij met zijn volk en zijn volk met hem. Als zijn volk leidt, of je daarbij nu aan Israël denkt of aan de gemeente, alle die op een of andere wijze verbonden zijn met de naam van Jezus Christus, maar ook straks Israël in de grote verdrukking, dan is de geest van Christus met hen. David is eerst de verworpene, daarna de triomferende. David wordt 3 maal gezalfd, aan het begin te midden van zijn broeders. Daarna door zijn eigen stam Juda en 7 jaar later door de 12 stammen van Israël. Daar zit een zekere trap in, maar dit zijn de 2 grote fasen. De fase van de verwerping en de fase van de verhoging. Wij leven vandaag nog steeds in de fase dat David de verworpene is. Wat ongelovigen denken over Jezus, inclusief ongelovige Joden en inclusief moslims en inclusief vele liberale christenen, is dat Jezus dood en begraven is. Voor het oog van de wereld is hij nog steeds de grote loser, de grote verliezer. En elke keer als een mens zich laat dopen voor de Heer Jezus, dan zegt hij, ik wil bij die loser horen. Is dat niet fantastisch? Vooral als je in een islamitisch land bekeerd wordt uit de islam en je wordt 's middags gedoopt en 's avonds vermoord, dan snap je wat de doop betekent. Want dat gebeurt daar vaak. Dat is radicale consequentie. Kiezen voor Jezus betekent dat je eraan gaat. Deze 600 man, die konden kiezen. Blijven in de veiligheid van het land onder Saul. Saul was wel een bedreiging. Maar dat was altijd toch nog veiliger dan je lot te verbinden met dat van David. Maar die 600 man hebben dat gedaan. En de Heer Jezus heeft in deze 2000 jaar altijd die 600 man gehad. En ik hoop, en vrouwen en kinderen waren er ook bij. En ik hoop dat u ook hoort bij die 600 man. Mag ik eens met u naar het boek 1 Kronieken toe gaan? In hoofdstuk 11. Daar is een paragraaf, daar staat boven Davids helden, vanaf vers 10. 1 Kronieken 11, vers 10. En er staat een heel merkwaardig vers. Dit zijn de aanvoerders van Davids helden, die hem samen met geheel Israël krachtig terzijde stonden bij de verwerving van zijn koningschap, om hem naar het woord des Heren over Israël koning te maken. Wat is het bijzondere van dit vers? Dit. Wij zouden zeggen, wie heeft David koning gemaakt? De Heere God natuurlijk. De Heere God heeft alle obstakels uit de weg geruimd en uiteindelijk ervoor gezorgd dat David eerst door zijn eigen stam Juda en later door alle 12 stammen als koning werd aanvaard. Dat heeft de Heere God gedaan. Dat is een goed antwoord, maar het is de helft van het antwoord. Hier staat iets heel anders. Hier staat dat daar een aantal mannen waren. Nu heb ik het niet even over de grote massa van die 600, want daar waren ook weer verschillen tussen, maar nu over die harde kern. Davids helden. Weet u wat hier staat van Davids helden? Zij waren degene die hem krachtig terzijde stonden bij de verwerving van zijn koningschap, om hem koning over Israël te maken. Zeker naar het woord des Heren. Maar hier staat, deze mannen maakten hem koning over Israël. Dat betekent dit, dat de Heilige Geest die tegen ons zegt, David is koning geworden, zeker door de Heere God, dat is de ene kant. De andere kant is, door de trouw en de toewijding van die mannen. Kun je dat vandaag ook zeggen van de Heer Jezus? Wel, gezien vanuit de menselijke verantwoordelijkheid, zeker. Als de christenen het hadden laten afweten, dan was er al lang geen christendom meer geweest. Als Israël het had laten afweten, was er al lang geen Israël meer geweest. Dan was de Heer Jezus nooit koning geworden, naar de mens gesproken natuurlijk. Want dan was er niks meer om koning over te worden. Maar in 2000 jaar kerkgeschiedenis is er altijd die rode draad geweest van mensen die gezegd hebben, wij willen aan de kant van de Heer Jezus staan. Wij horen zo vaak het evangelie alleen maar naar Lucas. Het evangelie van bekering en verlossing, zo staat het in Lucas 24. We horen zelden het evangelie van Matthäus. Matthäus 28. Daar spreekt de ware David. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt de Heer Jezus, nou gaan jullie erop uit. En jullie gaan alle mensen die je tegenkomt, ga je dopen in mijn naam. De naam van de drie-ene God. En dan gaan jullie ze leren dat ze zich volledig aan mij moeten onderwerpen. Hij zegt, hen lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is een ander evangelie. De meeste mensen hebben liever het evangelie naar Lucas dan het evangelie naar Matthäus. Bekering, vergeving van zonde, heerlijk, hoeven ze niet naar de hel te gaan. Heerlijk, allemaal eigen belang. Ik overdrijf nou een beetje zwart-wit. Maar het evangelie naar Matthäus, waar de koning zegt, ik zal voor jou zorgen. Ik bevrijd je van jouw schuldeisers. Ik zal jouw bitterlijk bedroefde ziel weer helen en genezen en gezond maken. Als jij radicaal, met 100%ige toewijding, achter mij aangaat, met alle consequenties, over de bergen, vluchtend voor Saul, achter mij aan. Wat ik kan beloven is moeite, narigheid, ellende, verdrukking. En straks een plaats met mij in het koninkrijk. Zou u dat aandurven? Lees eens even verder in 1 Korinthe 11. Dat is een heel mooi moment. Wat je daar, in 1 Kronieken 11, pardon. Dat is een heel mooi moment dat we daar tegenkomen. Het is in 1 Kronieken 12, een hoofdstuk verder. Er komen weer een heel stel mensen naar David in de vesting. Vers 16, enige Benjaminieten en Judeërs. En David gaat hun tegemoet, want hij wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Indien gij met goede bedoelingen tot mij komt om mij te helpen, dan wil ik met u één van hart zijn. Maar is het om mij te verraden aan mijn tegenstanders, terwijl mijn handen niet met onrecht bevlekt zijn, dan mogen de God onze vader het zien en straffen. En dan neemt een van die mannen die naar tot hem komen het woord. Toen vervulde de geest Amazei, de aanvoerder van de 30, de uwe, o David, met u, zoon van Isaï, heil, heil u, heil hem die u helpt, want u helpt uw God. Dat is een geestdrift met een hoofdletter, de geestdrift van de Heilige Geest die over deze man vaardig wordt. Deze mensen gingen letterlijk voor David door het vuur. Voor hen was David heel letterlijk de geliefde. Deze mannen hielden zoveel van hem dat ze alles voor hem over hadden. Mag ik nog eens even wijzen op dat evangelie naar Matthäus? Waarom zouden mensen zich in vredesnaam laten dopen voor de Heer Jezus en alles aan zijn voeten leggen tot hun schoenen aan toe? Waarom zouden ze al zijn geboden gaan onderhouden? Waarom zouden ze zich slaafs aan zijn wil onderwerpen? Waarom zouden ze net als Amazai zeggen, de uwe, o David, alles wat we zijn en alles wat we hebben behoren aan u toe? Waarom zouden mensen zo gek zijn om zoiets te doen? Wie wil er nou christen worden? Het enige antwoord is dit. Omdat die mensen ontzettend veel van David hielden. Het evangelie naar Lucas, dat is ook heel mooi en dat horen we vaker. Dat evangelie zegt dat God van ons houdt. Dat is ook mooi, dat is fantastisch. Misschien moet je wel het evangelie naar Lucas eerst horen voordat je het evangelie naar Matthäus hoort, vooruit. Misschien is dat wel belangrijk. God houdt van mij, Christus houdt van mij. Maar het evangelie van Matthäus, dat laat ons mensen zien die zoveel van de Heer Jezus houden, dat ze alles aan zijn voeten komen deponeren. Ik leg mijn alles aan uw voeten neer, zoals een bekend lied van Johan de Heer zegt. De uwe, o David, wij behoren u toe. Heil u, o David, heil hem die u helpt, want u helpt uw God. Moet je omdraaien om te verstaan, uw God helpt u en daarom helpen wij u. Dat wil zeggen, God staat aan uw kant, David, en daarom willen wij aan uw kant staan. Waarom zouden mensen kiezen voor de Heer Jezus? Omdat God aan zijn kant staat. Mag ik het eens heel menselijk uitdrukken? God die gezegd heeft, deze is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen gevonden heb. En dan komen er mensen en die zeggen, en wij hebben het ook ontdekt. Deze is onze geliefde heiland. In wie we ons welbehagen hebben gevonden. Die mensen hebben het gezien. Die hebben het evangelie naar Matthäus begrepen. De Bijbel is vol van mensen, en dat is het aspect dat ik zo heel bijzonder vanavond onder uw aandacht wilde brengen. De Bijbel is vol van mensen, ik bedoel deze geschiedenis vooral van mensen die ontzettend veel van David houden. David, de geliefde. Als je even terug gaat weer naar hoofdstuk 11 in 1 Kronieken, dan zijn er drie aanvoerders. David bevond zich toen in de vesting en een bezetting der Filistijnen was toen in Bethlehem, vers 16 van hoofdstuk 11. En dan komt er een verlangen bij David op. Dan heb je wel eens een keer, ineens heb je ergens vreselijk zin in. Dat komt ook vaak doordat herinneringen bij je bovenkomen. Bethlehem, daar was David geboren, daar had hij als kind gespeeld. En hij herinnerde zich dat daar een bron was. Als je nou bek af was van al het rennen en spelen en vliegen en draven, dan was daar een bron met het lekkerste water dat je je kon verbeelden. In een kinderlijke herinnering is dat het allerlekkerste water dat je je kunt verbeelden. En dan denkt David, oh, als ik nog eens keer in die bron kon drinken. Maar ja, die bron is belegerd door de Filistijnen. Hetzelfde woord als Palestijnen tussen twee haakjes. En David spreekt het uit. Ach, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Ik denk dat hij er nauwelijks diep over doordacht wat hij eigenlijk zei. En er waren drie mannen die keken elkaar aan. Maar die zeiden niet veel. Want ze wisten wat ze aan elkaar hadden. Ze zeiden, wij gaan het halen. Nou, moet ik u even iets vragen. Dit is toch een gek verhaal. Neem me nou niet kwalijk. Daar is een bezetter, zware bezetting, in Bethlehem en daaromheen. Hier is een David en die zegt, hek, zou ik wel eens willen drinken uit die bron. En drie mannen met gevaar voor hun leven trekken dwars door die Palestijnse rijen heen. Komen bij die bron, scheppen uit die bron, komt terug en zegt David, nee, dit is het bloed van die mannen. Die hebben met het gevaar voor eigen leven, hebben die dat water gehaald, dat kan ik natuurlijk niet drinken. En die giet het zo uit op de grond. Als ik het zo zeg, klinkt het helemaal gek, nietwaar? Want David offert dat water als een plengoffer en dat gebeurde vaker. Eigenlijk is dat precies wat er met het Loofhuttenfeest gebeurt. Elke dag opnieuw, als de tempel er tenminste staat. En op de laatste dag, 7 maal zelfs, wordt dat water uitgegoten. Dat is een plengoffer voor de Heer. In 1 Samuel 7 ziet u, als ze onder enorme druk staan van de Palestijnen, die van alle kanten Israël aanvallen. Ik zei het al, hè, Filistijnen, Palestijnen, hetzelfde woord. Ze worden alle kanten aangevallen door de Palestijnen. En dan komt Samuel en die offert een melklam. Maar voordat hij dat doet, wordt daar water uitgegoten voor de Heer. Het is een offer. Maar nog gaat het me eigenlijk nog niet eens daarom, wat David ermee doet. Het gaat me om dit. Dat drie vrienden met enorm gevaar voor hun leven deze wens van David vervullen. Waarom? Dat is natuurlijk een heel simpel antwoord, maar dat is ongelooflijk verstrekkend. Omdat ze ontzettend veel van deze man hielden. Het geheim van het christenleven is niet dat je een verlosser voor je zonde hebt gevonden. Ik zou eerder zeggen dat is de introductie tot het geheim. En het christenleven begint daarmee. En voor heel veel mensen is dat al iets zo onbereikbaars. En dat toppen ze hun hele leven al over om dat ooit nog eens te weten te mogen komen. Dat zij inderdaad ook aan die verlossing deel hebben gekregen. Dat ze nooit verder komen dan dat. Terwijl dat het allereerste begin is. Want als je hem als je verlosser hebt leren kennen, dan ben je verlost van je zonde. Maar nou, wat gaat er nou gebeuren? Wat gaat er nou gebeuren? Nou pas begint het christenleven. Christenleven is niet tobben over de zekerheid van je heil. Dat is allemaal wat er aan het christenleven vooraf gaat. Christenleven is dat je die zekerheid van je heil mag bezitten. En nou komt het pas. Want een heleboel die zekerheid wel hebben, die weten ook niet dat er nou pas wat komt. En dat pas het wezenlijk is. Wat er nou komt is niet alleen maar dat je weet wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Maar dat je een relatie ontwikkelt met zijn persoon. En dat is een liefdesrelatie. En die mannen hebben dat begrepen. Die zeiden als het ware, als ze Duits gekund hadden, hadden ze gezegd, dein Wunsch ist mir ein Befehl. De wens van David is voor onze bevel. Dat is christendom. Christendom is volstrekte overgave aan de Heer Jezus en het besef, dat is wat hij van mij wenst. Hij beveelt eigenlijk nog niet eens. Dat is wat hij van mij wenst. En dat is voor mij natuurlijk een bevel, want ik doe niets liever. Niet omdat ik wettisch onder een of andere juk gebogen ben, ik mot wel. Maar omdat ik zoveel van hem houd. David de geliefde. Je hoeft maar een schuldeiser gehad te hebben, zoals de zonde dat is. Je hoeft maar een ziel gehad te hebben die bitterlijk bedroefd was. Je hoeft maar David ontmoet te hebben die die schulden van je afnam en die bitterheid uit je ziel wegnam. Je hoeft maar een schaap geweest te zijn dat een gebroken poot had. Of dat aangevallen was door een wolf. Of dat uitgehongerd, of dat versmachten van dorst. En David ontmoet hebben, zoals de Ezechiël 34 dat beschrijft. Die het schaap verzorgde, die te eten te drinken gaf, die de gebroken poot weer spalkte. Die olie en wijn op de wonden goot. En je kijkt in de ogen van David en je zegt van die man houd ik voor alle eeuwen. Dat is christendom. Ik ken geen mooier voorbeeld in het Oude Testament. Ik zou het werkelijk niet weten. Als u het weet, misschien is Jozef zo'n figuur. Maar koning David was natuurlijk koning. En die had zoveel mensen onder zich die voor hem door het vuur gingen. Er is een dag gekomen dat alle beproevingen van koning David ten einde waren. Gelukkig. Er komt ook een dag aan de beproevingen van de Heer Jezus. Ik noem het even opzettelijk zo. Want hij zegt in Jesaja 63, in al hun benauwdheden was ik benauwd. Wij leven nog steeds in de tijd van de verwerping van David. Zoals wij straks ook zullen mogen meemaken, de verhoging van David. En in de tijd dat David verworpen is, zijn wij met hem verworpen. Uitgestotenen. Zeker wanneer we steeds meer een minderheid worden, ook in dit land, zullen we steeds meer aan de zijlijn komen te staan. En dat is op zichzelf voor christenen nog niet zo'n ongezonde situatie. Maar er kwam op een dag een einde aan. En al die 600 mannen, vrouwen, kinderen, die kwamen toen ineens in een totaal nieuwe situatie. Ineens waren de beproevingen voorbij. En de zegen van de regering van koning David begon. Deze mannen hadden hem als het ware op de troon gedragen. Door hun trouw, door hun toewijding, had David dat punt bereikt. En ik kan me zo voorstellen, de Bijbel zegt dat niet zo, dat hij al die mannen, een Amazai, een Benaja, een Abizai, of wie het ook allemaal geweest mogen zijn, hij heeft ze bijeengeroepen in zijn troonzaal en hij heeft gezegd, volgens 1 Kronieken 10, 11 vers 10, ik heb dat vers met u gelezen. Hij heeft tegen hen gezegd, mannen, vandaag mag ik koning over Israël zijn. De troon van Israël is mijne. Maar ik heb dat aan jullie te danken. Jullie hebben mij op de troon geholpen. Zoals de Heer Jezus op een dag misschien het ook wel zo zal zeggen tegen ons als we voor zijn rechterstoel staan. Dat is niet een benauwde oordeelstoel, maar waar ons leven tegen het licht van God gehouden zal worden. En waar al die trouw en al die liefde die gelovigen gehad hebben, hoe stuntelig vaak ook, naar voren gebracht zal worden. waar ook de Heer Jezus, als ik het zo heel menselijk mag zeggen, tegen ons zal uitspreken. Door jullie trouw is deze dag aangebroken. We lezen in de Telos-vertaling in 2 Petrus 3, verwachtende en verhaastende de dag Gods. Wij kunnen de dag Gods verhaasten. Zo staat het letterlijk in het Grieks, maar nog de NBG-vertaling, nog de Statenvertaling durfden het zo weer te geven. Wat staat er echt? Wij kunnen de dag Gods verhaasten door onze trouw, door onze toewijding. Des te sneller zal de volheid de volkeren ingaan en kan Christus terugkomen. En zal zeggen, door jullie trouw ben ik op de troon geholpen. En ik zie al die mannen van David daar voor hem staan in de zaal. Met tranen in de ogen. En zullen zeggen, nee David, dat jij daar op de troon zit, dat heb je niet aan ons te danken. Wij hebben alles aan jou te danken. Toen wij een schuldeiser hadden, wie heeft onze schulden weggenomen? Toen wij achtervolgd werden door Saul, wie heeft ons een schuilplaats geboden? Toen onze ziel vol haat en woede en bitterheid was, wie heeft daar olie op gegoten, zodat die bitterheid veranderde in liefde? David, wij hebben alles aan jou te danken. Je moet ons niet prijzen. David heeft die mannen ereplaats in zijn rijk gegeven. Zoals hij het ons beloofd heeft, Heer Jezus, dat wij straks met hem zullen mogen regeren. Wij zullen niet onderdanen op aarde zijn, dat zullen Israël en de volkeren zijn die dan zullen leven. Maar wij zullen met Christus mogen regeren, de 1000 jaren zoals het in Openbaring beschreven staat. Met hem delen in zijn heerschappij, zoals deze mannen deelden in de heerschappij van David. Want zij die zijn verwerping hebben gedeeld, die delen ook zijn verheerlijking. Romeinen 8 vers 17 zegt, als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. En 2 Timotheüs 2 vers 12 zegt, als wij met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Hoe zal het straks gaan bij de rechterstoel van Christus? Kunt u het zich voorstellen dat de Heer Jezus dan loon zal uitdelen? Loon. Want dan zal blijken dat hij waardering gehad heeft voor alle trouw die er van onze kant geweest is. Er zijn niet alleen de mannen van David, er is ook de bruid die naast David staat. Misschien bij uitstek Abigail. Het duidelijkste voorbeeld van de bruid die naast David staat. Abigail door haar grote trouw, maar ook haar geestelijke kracht. Zoals daar straks de bruid naast Christus staat in Openbaring 19. We lezen dat haar bruiloftskleed bestaat uit de rechtvaardige daden van de heiligen. Niet de mantel des heils die God op haar legt, maar daar is het een andere mantel. Dat is de mantel die zij geweven heeft door al haar rechtvaardige daden. Dan moeten wij niet meteen zeggen, ja, maar het is toch allemaal genade? Dat is zo, dat is zo. Maar dat is gezien vanuit het kant van Gods soevereine tijd, van Gods soevereine genade inderdaad. Wat hij werkt in gelovigen, het is allemaal zijn genade. Maar dat is ook de kant van onze verantwoordelijkheid. Daarom kan de Heer Jezus zeggen dat zijn loon bij hem is om ons te vergelden naar onze trouw en naar onze toewijding. Dat is de rechterstoel van Christus. Dan zal het zijn zoals in Lucas 19, zoals het misschien gegaan is met die mannen van David. De een kreeg heerschappij over 5 steden, de ander over 10 steden, naarmate ze hem trouw geweest waren. Lieve mensen, gaan nou niet naar huis met de gedachte, oh ja, eigenlijk moeten wij dat ook doen. Wij moeten eigenlijk meer trouw zijn en we moeten eigenlijk nog gehoorzamer zijn en nog toegewijder zijn. Want eigenlijk werkt het niet zo. Het moet spontaan uit je hart opwellen. De enige werkelijke vraag waar we vanavond voor staan, is niet dat we onszelf opdraaien om nog wat schepje bovenop te doen en hier nog wat en daar nog wat, want zo werkt het niet. De werkelijke vraag is, hebt u de betekenis van de naam van koning David begrepen? Is hij voor u de geliefde? Het klinkt misschien wat vromig en wat zalverig en eigenlijk zijn we niet gewend in dat soort termen te praten, maar ik vraag het u toch. Ik vraag het u toch. Hoe kun je begrijpen dat 2 mensen zich tot elkaar veroordelen om hun hele leven voortaan samen op te trekken, in 1 huis te wonen, in 1 bed te slapen, alles met elkaar te delen, tot zelfs hun lichaam aan toe en hun portemonnee aan toe en alles. Dat lijkt me of het verschrikkelijkste wat er bestaat, en voor sommige mensen is het dat ook geworden, of het mooiste wat er bestaat. En om dat laatste te zijn, moet je het geheim van de liefde kennen. En zo is met de Heer Jezus. Er staan een prachtig woord in Colossenzen 1 vers 12 en 13. Wij zijn uit het rijk van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. In een koninkrijk. Dat wil zeggen, straks zullen wij met Christus regeren, maar vandaag zijn wij de onderdanen. Denk daar goed om. Wij zijn nu de onderdanen. In de zin van navolging, gehoorzaamheid. Hij beveelt, wij volgen. Gehoorzaamheid. Absolute gehoorzaamheid. Alles inleveren. Je wapenrok, je boog, je zwaard, je gordel en je schoenen. Alles. Dat redt u toch niet? Jawel, dat redt u als u net als Jonathan hem lief hebt als uzelf. Hem nog meer lief hebt als uzelf. Dat is het geheim. Daarom is het koninkrijk zeker plaats van heerschappij, van overgave, van trouw, van toewijding. Maar het is het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Er staat nog niet eens van onze liefde, dat komt pas in de tweede plaats. Maar je gaat hem zien als de man uit Gods hart. Ik zei u straks in het begin, daar kom ik op terug en dan is de cirkel gesloten. Ik zei u straks, God zag hem toen niemand hem zag. Koning Samuel de profeet kwam bij koning Saul toen hij gefaald had in die zaak Amalek. En Samuel zei tegen hem, God heeft zich een man uitgekozen naar zijn hart. Ik ken die uitdrukking zo goed, maar laat die eens op u inwerken. De man naar Gods hart. Dat betekent de man waar God zijn vreugde in vindt. God brengt ons in een machtsgebied, het koninkrijk Gods. Waar we absolute toewijding en gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Maar aan een persoon van wie God zegt, deze is de man, met een hoofdletter, naar mijn hart. In deze mens heb ik al mijn vreugde gevonden. Op de verheerlijking op de berg, dat is ook weer een soort loofhuttenfeest, nietwaar, zegt God hetzelfde. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik me welbehagen gevonden heb. Petrus dacht, dit is het. Het aangezicht van de Heer Jezus straalde als de zon. Petrus dacht, het Messiaanse Rijk is aangebroken. Dat is het loofhuttenfeest. En hij zegt, laat ons drie tenten bouwen. Vroeger dacht ik altijd dat hij een rol zeildoek onder zijn arm had. Nee, hij bedoelt drie loofhutten. Dat is hetzelfde woord. Drie hutten van takken en bladeren die daar genoeg waren op die berg. Drie loofhutten. Dit is het. Het was het nog niet. Zelfs vandaag is het nog niet. Zelfs vandaag is er nog oorlog in en rond Jeruzalem. Het duurt al zo lang. Israël is al zo lang op weg. 40 dagen lang woonden zij in loofhutten. 40 jaren in de woestijn bedoel ik. En elk jaar als ze weer in hun loofhutjes kruipen, herinneren ze elkaar daarmee. Ach, eigenlijk is onze woestijnreis nog steeds niet afgelopen. Soms lijkt het er een beetje op en dan roept er wel ergens weer eens een Petrus, laten we drie loofhutten bouwen, we hebben het. En als er straks inderdaad toch door een of ander wonder een vrede zou komen tussen Israëli's en Palestijnen, dan zou iedereen verlicht ademhalen en denken, dit is het, we hebben het. Nee hoor, dat is het nog niet. Tot op de dag dat hij terugkomt met de wolken des hemels. De ware David. En allen onder de Palestijnen die hem hebben lief gehad, zullen door hem worden aangenomen. En alle onder Israël die hem hebben lief gehad, ze komen allemaal onder de plensregen van de Heilige Geest. Stromen van zegen zullen dan als plasregens neerkomen. Laten we mogen eindigen met dat woord van de Heer Jezus op de laatste dag van het loofhuttenfeest. Die hele processie was omhoog getrokken naar de tempelberg. Ik zie dat voor mij en ik zie daar nu die twee moskeeën staan, maar die denk ik nou even weg. En ik zie daar dat brandofferaltaar en al die priesters met die kruiken op hun schouder. En ze gieten dat water eruit en ze lopen 7 maal om het altaar. Een prachtig moment. Het volk is doodstil. Dat water wordt uitgegoten, dat water dat heen wijst naar die regenbui die straks in het Messiaanse Rijk zal komen. En dan ineens schalt daar een stem over het tempelplein. En die stem zegt, u kunt het lezen in Johannes 7 vers 38 en 39. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de Heilige Geest die komen zou, want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Vandaag al kan ieder van ons deze zegenstromen ontvangen. Als je in de plensbui van de Heilige Geest mag gaan staan. Dan word je zelf een bron van zegen voor mensen om je heen. Straks in het Messiaanse Rijk zal de Tempelberg dat weer zijn, waar nu zo om gevochten wordt. Daar zal de bron van levend water ontspringen. Staat verschillende keer. Lees maar in Zacharia 14 bijvoorbeeld, maar ook de Tempelbeek in Ezechiël 47. Een bron van levend water. Terwijl er nu oorlog en narigheid en vreselijke dingen van die tempelbergen uitgaan, zal het straks één stroom van zegen zijn tot aan de einde der aarde, als koning David is teruggekomen. Nu al mag koning David in uw hart wonen. En dan wordt uw hart de bron van een tempelbeek die uitstroomt, stromen van levend water, tot zegen voor alle die u omgeven. Heil u, grote koning David.